Arie Pieters, woonachtig in Schravendeel, is in het dagelijks leven onder andere fotograaf, tekstschrijver en freelance correspondent voor het Kompas. Eerder schreef hij boeken over monumentale bomen, plaatselijke historie, de echte winters van vroeger en de natuur van de Hoeksvaart. En onlangs verscheen een nieuw fotoboek van hem, Weerzien met de wederopbouw. Welkom in de studio, Arie.
Helemaal goed, ja.
Ja. Wat was de aanleiding om dit boek te maken over de wederopbouwperiode?
Was eigenlijk dubbel. Ik had eerder een boekje gemaakt, zeg maar, over mijn eigen kinderjaren. Van Zwiebertje tot Zorro. Nou, die namen zullen de mensen van mijn leeftijd waarschijnlijk nog wel wat zeggen.
Precies, effect.
En dat was dus echt meer puur van de jaren 60. Dan zit je in de slagschaduw van de jaren 50. Dus de dingen die toen ontstaan zijn, bijvoorbeeld ook series uit die tijd. Waar ik naar keek als kind dan. Ivanhoe, Zorro. Dat is allemaal van eind jaren 50. En dat druppelde door naar de
Floris.
Floris uiteraard. Ja, helemaal geweldig. Nederlands met Rutger Hauer natuurlijk in de hoofdrol. Dus dat soort dingen, dat beschreef ik daarin. Maar toen dacht ik van ja, we moeten ook toch eens een keer kijken naar echt gewoon de volwassen wereld. Van echt het werk wat toen verzet is, maar ook allerlei andere dingen die toen speelden. En op een gegeven moment, afgelopen jaren, merkte ik eigenlijk dat er door allerlei figuren in de media steeds negatiever over die periode gedaan werd.
Over welke periode heb je dan precies?
Nou, dan praat je over zeg maar jaren vanaf 1946. Ja. Dat was op sommige plekken, zoals Rotterdam en vooral Arnhem, was dat letterlijk gewoon nog puinruimen van de oorlog. Ja. En dan loopt dat ongeveer een beetje door tot 1960, begin jaren 60. En daarna kreeg je de hele snelle economische groei vanaf 1963. Maar vanaf 1946 tot zeg maar 1962, mijn geboortejaar, ja, is er krankzinnig veel werk verricht. Ja. Niet alleen op het gebied van nieuwbouw, maar ook aanleg wegen, uitgraven kanalen. Je kan het eigenlijk gewoon zo gek niet opnoemen. Een kennis van mij, geboren getogen Rotterdammer, die dan een jaar of drie ouder is dan ik, die zei ook gewoon toen hij dit boekje in handen kreeg, waar dan ook zijdelings over die GMC's gesproken wordt. Mm. Hij zegt, joh, onze stad is gewoon opgebouwd met die dingen. Ja. En dat is ook gewoon zo. En op een gegeven moment dacht ik van, we gaan dat ook eens even allemaal uitpluizen wat er in die tijd gebeurd is van het keiharde werk. Maar ook, er was ook heel veel vooruitgang. Bijvoorbeeld de komst van al die elektrische apparaten in het huishouden, in de keuken. Dat is bij ons in de jaren 50 begonnen. Amerikanen hadden dat al voor de oorlog, maar bij ons is dat na de oorlog allemaal pas. Ja.
Ja, maar als je dan even kijkt naar het boek van de wederopbouw, of Weerzien met de wederopbouw. Die titel, wat bedoel je precies met de weerzien? Is het een soort terugblik?
Ja, het is inderdaad een terugblik. Omdat ik gewoon ook merk dat heel veel jongeren, zeg maar, zeker jonger dan 40, die weten heel veel dingen uit die tijd, weten ze gewoon niet. En ook op tv, hè. Ik hoorde afgelopen winter, dan heb je in die winterperiode van transfers tegenwoordig, daar praten ze onder een dagelijks over. En toen hoorde ik gewoon iemand in zo'n praatprogramma zeggen van ja, weet je nog, de eerste Nederlandse topvoetballer die naar het buitenland ging, Johan Cruijff, dat klopt helemaal niet.
Nee.
Dat is Vaas Wilkens. Die was de eerste Nederlandse topvoetballer die naar een buitenlandse topclub ging. Dan denk ik van, en dan zitten er nog drie van die praatfiguren zitten in de studio. Niemand praat hem tegen. Dus die schijnen ook helemaal niet te weten dat Vaas Wilkens de eerste Nederlandse topvoetballer was.
Abel Enstra.
Abel Enstra, ja. Dat soort dingen. En dan denk ik van, oké, jongens. En ik heb het zelf ook meegemaakt met een oldtimer show. Tussen 2007 en 2014 organiseerde ik samen met een kennis in Schravendeel jaarlijks een oldtimerdag. Mm. En er kwamen ook vrachtwagens. En een keer een gesprek gehad met een paar mensen van liefhebbers van vrachtwagens die zeker 25, 30 jaar jonger waren dan ik en mijn collega die meehielp om te organiseren. En toen kwamen we bij het onderwerp GMC's. En het enige wat hij van de GMC wist, dat waren die grote zwarte SUV's die je in al die politie-series ziet.
Ja.
En als je het dan had over deze auto's, die oude trucks uit de Tweede Wereldoorlog die omgebouwd werden tot civiele keeper, stond hij aan te kijken van, joh, wat heb je het over?
Ja, dat is eigenlijk Dus al toen, ja, de blik in de jaren 50 was denk ik op wederopbouw.
Ja, klopt.
En niet,
ja.
niet documenteren.
Nee, niet documenteren. En inderdaad ook bij sommige mensen is er gewoon echt een soort zwart gat voor alle positieve dingen die daarnaast ook nog gebeurd zijn. Want bijvoorbeeld de verenigingen die gegroeid waren, zeg maar vanaf 1920 tot de ellende van de oorlog begon, dat werd gewoon weer opgepakt. En die verenigingen die groeiden allemaal als kool. Dus het verenigingsleven, dat ging gewoon ook weer door. Nou, je had al die technologische ontwikkelingen. Je kreeg bijvoorbeeld, we kregen eindelijk koelkasten in huis. We kregen een elektrische, gewone wasmachine. Ja, nog wel.
Ik zou je nog een verhaal vertellen van mijn schoonouders. Daar kwam de wasmachineman, die kwam één keer per week. Toen kon je een wasmachine huren.
Ja. Ja.
En die werd er neergezet.
Ja.
Dat was begin jaren 60.
Ja, ja, en, ja, eind jaren 50 kwamen de primitieve elektrische wasmachines. Dat waren van die ronde kuipen. En die werkte dan gewoon elektrisch. Was geen handwerk meer. Nee. Maar er stond er bovenop dat ding stond nog een gewone wringer. En dat moest je dan vaak nog wel met de hand bedienen. Ja, 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 ja. Dus ja, het was nog in vergelijking met wat wij nou kennen, was het primitief. Maar dat was wel het begin.
Dat is nog in 75 jaar geleden.
Ja, ja. En ik zal u nog wat vertellen. Het was ook de tijd dat we bijvoorbeeld elektrische strijkijzers kregen. En ik heb dat nog steeds, dat ding wat mijn ouders in 1956 gekocht hebben. Dat doet het nog steeds. Dat gebruik ik nog. Dat ding werk ik nog gewoon perfect.
Je meent het?
Ik meen het echt, ja. Ja, en dat was nog een echte originele Hollandse Philips, hè? Dus, ja.
Ja, 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 ja. Hoe ben je aan al dat materiaal en informatie gekomen? Heb je heel veel mensen gesproken of overal een archief geweest?
Ja, ik had 7 jaar geleden had ik al helemaal apart over de GMC had ik al een boekje gemaakt. En daarvoor heb ik gelukkig nog oud-medewerkers van der Linde onder andere kunnen spreken. Dat was toen de tijd. Dat is een hele grote aannemer geweest op het gebied van grondverzet, zandvervoer. Is Gravendeel. En ja, helaas bestaan ze niet meer. Maar toen, pakweg 10, 12 jaar geleden, leefde heel veel van die mensen nog. Dus daar heb ik toen voor dat boek heb ik al met hun over kunnen spreken. Maar ook gewoon hoe dat was om te werken met die dingen. En ja, ik heb dan zelf als kind maakte ik dat ook nog mee met die bouwprojecten. Dan kwamen al die zandvrachtwagens van Van der Linden, die kwamen in de wijk waar ik toen woonde en nu nog woon. Rondom ons heen werd nog veel meer gebouwd. Dus dat kwam allemaal voorbij. Dus je had toen ook al eind jaren 60, begin jaren 70 moderne vrachtwagens. Ja. Maar ze hadden nog steeds ook een paar van die oude GMC'tjes rondrijden.
Want die rijden altijd.
Ja, die rijden altijd. En als je dan met die mensen sprak, dan vonden ze het superleuk dat er aandacht was voor die periode. Maar dan begonnen ze zelf ook te vertellen over het werken met een dreklijn. Want de dreklijn hoorde er ook bij. Hydraulische kranen had je in de jaren 50 helemaal niet. Het was allemaal die dreklijn met die trekbank. En dan kwam je bij de vrachtwagens aan. En de meeste van die chauffeurs waren allemaal begonnen in de GMC's. Maar toen kregen ze halverwege de jaren 60 kwamen bij Van der Linden ook de nieuwe trucks binnen. Van Mercedes, van toen de tijd Hensel, van Magirus Deutsch, van MAN. En dan begonnen ze zelf te vertellen. En ja, als we dan terugkijken, was de GMC toch wel de mooiste tijd.
Ja.
Dus ik heb het gewoon letterlijk uit eerste hand heb ik dat soort dingen nog op kunnen tekenen.
Ja. Welke rol speelde de mentaliteit van de Nederlanders in die tijd?
Het was echt gewoon, eigenlijk was het gewoon wat ze dan tegenwoordig wel een beetje gewoon de Rotterdamse mentaliteit. Hè? Gewoon aanpakken, geen woorden maar daden. En gewoon na de oorlog en ook na de watersnood, hè? Want dat kwam er ook nog eens een keer bij.
Natuurlijk.
Ja, dat weten sommige van die columnisten ook helemaal niet eens. Dan hebben ze het over de wederopbouw. Maar dat wij hier in het zuidwesten van Nederland en Zeeland ook nog die ellende van de watersnood over ons heen hebben gehad. Met al die doden, maar ook met heel veel vernielingen. Dus ja, dan denk ik van ja jongens, bijvoorbeeld mijn ouders, nou, Schravendeel ook met heel veel doden en heel veel ellende en heel veel vernielingen. 8 jaar daarvoor was de oorlog afgelopen. Toen kon je weer ademen, toen kon je weer vooruit gaan kijken. En dan komt 8 jaar later komt de watersnood even voorbij met alle ellende. En
dan moet je weer opnieuw beginnen.
En dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja.
Die hele wederopbouwperiode wordt vaak geassocieerd met hard werken en soberheid. Maar eigenlijk zit er een heleboel veerkracht bij en optimisme.
Ja.
Maar het lijkt alsof het optimisme een beetje en de vrolijkheid een beetje calvinistisch weggedrukt werd.
Ja, en dat is ook een beetje door de manier waarop er tegenwoordig in de media vaak over gepraat wordt. En, want ik zat te denken, ik denk, verrek joh, maar hoe zat het nou ook alweer met sommige dingen, zoals met Durendam en de Efteling?
Ja.
Dat is verdorie allemaal uitgedacht en ook gerealiseerd en geopend in de eerste helft van de jaren 50. Dus los van alles wat er moest gebeuren om de puinhopen van de oorlog op te ruimen. En maar ook alle nieuwbouw, alles wat er moest gebeuren om weer vooruit te gaan kijken. Gewoon praktisch werd er dus ook gekeken naar dat soort zaken om het leven gewoon letterlijk weer kleur te geven. Ja, en dan denk je van ja, daar is toch eigenlijk gewoon veel te weinig aandacht voor. Want hoeveel jonge lui zouden nu nog weten dat die hele basis van de Efteling uitgedacht is door Anton Pieck.
Ik denk dat er weinig meer mensen.
Weinig.
Ja.
En gelukkig hebben zijn opvolgers, die hebben het werk gewoon voortgezet, ook echt in zijn geest. Hè? Die Van de Ven, die tekende ook echt die ontwerper in de stijl van Anton Pieck. Dus het was, hij gaf er wel zijn eigen draai aan, maar het was wel degelijk gewoon nog in de geest van Anton Pieck. En dan denk ik van, jemig jongens, nou, met Durendam hetzelfde verhaal eigenlijk. Het is eigenlijk een oorlogsmonument.
Van Maduro.
Van Maduro.
Maduro was even voor.
Dat was de
eerste Surinaamse verzetsnijder.
Klopt. Ja. En dat is vanuit die hoek komt dat eigenlijk. En dan kan je, ja, maar het is allemaal veranderd in die tijd. Moderne autootjes en andere. Ja, natuurlijk. Het is zijn eigen aangepast aan de tijd. Maar het is in die tijd uitgedacht, gebouwd, gerealiseerd, geopend. En het was toen, als kind vond je dat toen in die tijd. En ook 10 jaar later, toen ik er met de school naartoe ging, 10, 15 jaar later. Vond je dat net zo leuk als de jeugd van nu.
Maar eigenlijk wat je tenminste, corrigeer me als ik niet goed zeg. Eigenlijk geef je aan van jongens, alles wat we nu hebben, dat vindt zijn basis in die wederopbouwperiode.
Heel veel dingen wel, ja. Ja.
En daar moeten we eigenlijk wel een beetje voorzichtig mee zijn. Of trots op zijn.
Ja, sowieso trots op zijn. En, want goed, als je inderdaad gaat denken aan Madurodam en aan de Efteling, dat soort dingen. Dus eigenlijk gewoon dingen puur voor vermaak ook. Voor met het hele gezin. Want het zijn natuurlijk ook gewoon dingen waar je met het hele gezin naartoe kan. Dan denk ik van jongens, dat is eigenlijk gewoon onderbelicht gebleven. En er was vooral hier in de regio Rotterdam vooral natuurlijk. Maar ook sommige andere steden. Ja, was zoveel nasleep van die ellende van de oorlog, ook wat betreft verwoestingen. En dat er dan toch een paar jaar later al mensen de koppen bij elkaar hebben gestoken om ook weer dingen te gaan doen die het leven wat leuker maken. En dat vond ik eigenlijk frappant toen ik dat allemaal op een hoop gooide en eens even naast elkaar neer en denk, verrek, dat is ook gebeurd in die tijd. Ja.
In jouw boek, er staan een heleboel foto's in. Wat zijn de foto's die jou echt aanspreken? Of die jou zeggen van die je pakken?
Ja, sowieso. Als je dan bijvoorbeeld ook. Dat wist ik dus. Ik moet eerlijk zeggen, dat was ik zelf ook vergeten in mijn grijze cellen. Dat bijvoorbeeld de aanleg van de metro, zo'n gigantisch megaproject, is ook begonnen eind jaren 50. En dan zie je foto's van een hele berg draglines en oude trucks uit overlevers uit de Tweede Wereldoorlog die begonnen om dat te realiseren.
Eentje jaar 50 geweest?
59.
Ik weet nog dat ik op schoolreisje in de eerste klas, en ik ben van 1959, dus wanneer zal het geweest zijn? Eind jaren 60, in
ja.
De buurt.
Ja.
Ging ik op schoolreisje, gingen we naar Rotterdam toe om het eerste ritje in de metro te maken.
Ja, klopt. Toen is het opgeleverd. Ja, het heeft ruim 10 jaar geduurd. Het hele, ja. De eerste lijn. En dat was ook nog maar een hele korte lijn, maar hij was er wel. Dat is het voornaamste. En ook de Delta-werken, ook dat is eind jaren 50, het daadwerkelijke werk is in die periode begonnen. En ik heb ook foto's uit zeg maar de periode van de watersnood. En dan zie je dus dat bij ons is Gravendeel ook, na de watersnood, het water moest meer weggepompt worden. Uit letterlijk heel het land naar het rampgebied kwamen brandweerkorpsen.
Ja.
Met soms ook hele oude brandweerwagentjes, overlevers soms van voor de oorlog, kwamen gewoon hier allemaal helpen om in ieder geval te proberen dat water weer weg te pompen.
Ja, ja.
Ja, dan denk je van, dat is nou echt een voorbeeld van saamhorigheid. Ja.
Zie je nou op de parallellen tussen de wederopbouwperiode en de huidige periode?
Ja, is moeilijk te zeggen. Ik denk dat er nog steeds wel, als er iets gebeurt, denk ik dat heel veel mensen nog steeds gewoon voor elkaar klaarstaan. Was toen ook al zo. En, dus dat is niet veranderd. Maar ik denk wel dat er tegenwoordig van allerlei kanten veel meer op mensen afkomt. En de problemen die je nu soms in de samenleving ziet, dat mensen steeds meer tegenover elkaar staan, ja, dat wordt jammer genoeg ook aangewakkerd van eigenlijk van alle kanten.
Ja.
Iedereen heeft gelijk, vindt hij. Maar goed, dat zien we natuurlijk in het buitenland ook. Dat zag je met die schietpartij van die Charlie Kirk.
Ja.
Ik heb wel eens wat filmpjes van hem gezien. Je kan het met hem eens zijn of oneens. Maar eigenlijk wat hij dus gewoon puur deed, was gewoon wel hard in debat gaan met tegenstanders. Ja. Niet veel meer. En dan kan je zeggen van, nou, ik vind het een klootzak. Oké, dat mag. Maar dat is heel wat anders dan dat je iemand afschiet. En dat je dan hier ook in Nederland mensen die, ik zeg bij je geloof geen stijl of zo, een of andere leraar in Nijmegen, die dan bijna feest staat te vieren. Dan denk ik van ja, zo gaan we nooit meer bij elkaar komen.
Nee.
Dan ben je echt verkeerd bezig. En,
dan zien we dat debat van gisteravond ook nog een keer in de Tweede Kamer. En dan worden we heel erg triest.
Ja.
Dus, maar moeten we dan deze... Dat gaan we toch niet zeggen als alle twee 60-jarigen van... Vroeger was het allemaal beter, hè?
Nee, dat niet. Want als je dus kijkt naar... ook vooral naar het werk van toen de tijd... de arbeidsomstandigheden waren natuurlijk veel slechter dan nu. In alle opzichten. Je had nog geen Arbo-wet. Dus dat soort dingen. Dat was allemaal anders. Alleen, je moet je ogen ook niet sluiten voor de goede dingen van toen. En dat gebeurt nu dus ook, hè?
Ja.
En voordat ik hier in gesprek kwam... had ik bijvoorbeeld over het voorbeeld van het hooliganisme. Die waanzin noem ik het maar. Dat was dus in mijn jeugd. Dat was er gewoon niet.
Wat je vertelde, je ging gewoon naar de Kuip toe.
Je ging gewoon naar de Kuip.
En er gebeurde niks.
Kampioenswedstrijd. Feyenoord-Twente. 3-2 gewonnen door Feyenoord. Ik weet het nog, want ik was Twente supporter. Maar ik was met familie en twee neven die wat ouder waren. Was ik meegegaan. Maar er gebeurde helemaal niks. Ja, iedereen die zat uitzinnig te juichen bij de 3-2. Want 99% was natuurlijk Feyenoord supporter op dat moment. Maar geen rellen, geen scheidsrechter die belaagd werd. Dan denk ik van, dat soort dingen, dat is jammer dat dat gewoon verdwenen is.
Of, wellicht komt het nog eens een keer terug.
Ja, het is te hopen. Ja.
Ja. Jouw boek, waar is dat te koop, te krijgen?
Het moet al in de winkel liggen hier in Petershoek. Uiteraard bij Arie Lees, Schrijf en Cadeaushop. Het is in principe gewoon bij elke boekwinkel, fysieke boekwinkel te krijgen. Dus ook in de Heelhoekse Waard. En het kan bij, tegenwoordig is dat Boekmundo of Mundo.com is het gewoon online te koop.
Okay.
En Boekmundo is degene die het vroegere mijn bestseller overgenomen heeft. En godzijdank hebben die mensen alle oude titels in stand gelaten. Dus ook mijn oude boeken zijn nog te koop via dat Boekmundo. Dus dat,
gewoon even kijken.
Ja.
We spraken met Arie Pieters. Ik vind je gewoon een ontzettend goede verteller. En de boeken zijn interessant. Wij gaan nog eens een keertje een afspraak maken.
Ik denk dat het leuk leesvoer is.